Welkom iedereen bij onze podcast rond de vastgoedprijzen na corona in de Vlaamse rand rond Brussel. Wij hebben hier vandaag bij ons Tessel Leus van Eraleus, Michel van de Meerschout van Eravisie Plus, Frederik van den Hende van Investor en Gert Toye van Eratoye. We gaan er meteen in vliegen. De vastgoedmarkt heeft heel wat meegemaakt het afgelopen jaar. Er waren zotte toestanden te aanschouwen. Michel, wat denk jij daarvan? Gaan de prijzen na de coronarush dalen?
Stefanie, ik heb niet meteen het gevoel dat de prijzen zullen dalen trouwens. Het is de hypotheekrente die de motor is van de prijsstijging. En ik heb niet meteen het gevoel dat de rentevoeten zullen dalen. Trouwens, het behoud van de rentevoeten is belangrijk, omdat ook het economisch herstel niet zal fnuiken van Europa.
Ja, het is natuurlijk niet alleen de rente die bepaalt, volgens mij, Michel, dat de prijzen niet gaan dalen. Hè. De prijzen die gehaald worden volgens mij van alle producten bepaald door vraag en aanbod in eerste instantie. En wat hebben we gezien tijdens de corona? Hadden de mensen tijd, tijdens de lockdown bedoel ik, hadden de mensen tijd om naar woningen te gaan zoeken? Hadden ze tijd om na te denken over hun situatie en wat ze veranderd wilden zien in hun privésfeer? Maar er kwamen geen nieuwe woningen op de markt. Dus dat heeft in korte tijd daar voor een tekort aan woningen en een enorme vraag aan woningen gezorgd. Die rush was trouwens vooral bij de woningen te merken bij ons. Ik denk dat bij jullie waarschijnlijk wel niet anders was en veel minder bij de appartementen.
Ik denk dat Gert effectief gelijk heeft. Hè. Die prijzen zijn naar mijn ervaring vooral gestegen het afgelopen jaar voor woningen met een tuin, met de buitenruimte, met die extra kamer waar mensen thuis kunnen werken. Mensen hebben opgesloten gezeten op een appartement waar ze die ruimtes niet hebben. En dat heeft toch even geduurd, dus dat effect van die lockdown is toch wel behoorlijk diep. Ik zie geen reden waarom die mensen, al die kopers, dat onmiddellijk zouden vergeten. Dus ik denk dat effect wel even gaat blijven. Ik merk het ook trouwens niet de afgelopen maanden dat dat effect zou verminderd zijn. Integendeel, dat is nog steeds gaande. Misschien zijn daar wel regionale verschillen in. Wat dat vooral belangrijk is rond de grote steden, dat op het platteland mensen minder dat gevoel hebben gehad van opgesloten te zitten, kan ik me voorstellen, maar in onze markt geloof ik niet dat daar...
Mag ik daar misschien op inpikken? Is er een tekort aan woningen in de rand waarover we nu spreken? Of is die perfect in evenwicht?
Volgens mij is er... Een tekort is natuurlijk moeilijk, maar de balans is duidelijk verstoord tegenover voor corona. Is dat alleen door corona? Volgens mij niet. Je kan ook spreken over het stedenbouwkundig beleid dat gevoerd wordt sinds jaren al, in de rand vooral, maar ook in andere gebieden in Vlaanderen. Gewone nieuwe verkavelingen worden er bijna meer bijgemaakt. Dat is al tientallen jaren dat men daar in de media enorm tegenop komt, dat het meer mag versnipperd worden ons landschap. Er moeten meer groene open ruimtes zijn, dus er komen geen verkavelingen bij. Maar ik moet toch vaststellen dat de modale Vlaming die het zich kan permitteren nog altijd liever in een alleenstaande woning woont en niet geneigd is om naar de stad te gaan.
Vandaar dat waarschijnlijk de conclusie is dat de prijzen van de residentiële woonhuizen dat die zullen blijven stijgen, omdat die vraag er pertinent zal zijn en blijven.
Dat denk ik inderdaad. Toch zeker en vast in de Vlaamse rand, waar dat je... Trouwens, niet alleen in de Vlaamse rand, ik denk dat dat waarschijnlijk rond alle steden is, waarbij dat mensen die de stad willen ontvluchten en naar het groen toe willen gaan, dat die in de rand willen terechtkomen.
En wat is dat verschil met appartementen? Welk verschil zien jullie dan daar?
Wel, tijdens die lockdown natuurlijk hebben veel mensen in een appartement vastgezeten. De appartementen die een mooi terras hadden, en dat zijn dan de appartementen toch die maar de laatste 15 jaar gebouwd zijn. De appartementen die ouder zijn, die hebben meestal van die iets smallere terrassen waar je zelfs met moeite een tafel kan opzetten. Wel, die appartementen zijn in populariteit afgenomen. De andere appartementen zijn niet afgenomen in populariteit. Maar ja, het is meer de beweging van die opbrengst-eigendommen van vroeger in de steden die terrassen niet hebben, naar die woningen. Er zijn ook heel veel mensen die in Brussel bijvoorbeeld een gebouw hadden met 3, 4 appartementen, daar zelf 1 appartement of 2 appartementen van bewoonden, en die het zich konden permitteren van, we gaan dat hier houden, we gaan het verhuren en we gaan in de rand gaan wonen waar het groener is, waar het opener is.
En merken jullie dan ook dat er een stadsvlucht is van Brussel of andere grootsteden naar de regio waar jullie zitten? Is dat specifiek?
Wat ons betreft in Zaventem absoluut. Als ik de identiteitskaarten van onze kopers bekijk, die zijn allemaal of quasi allemaal uitgegeven in Schaarbeek en Everen. En zodra ze het zich kunnen permitteren, komen ze naar wat zij La Campagne noemen in Zaventem, waar het rustiger is, waar je een woning kan kopen met een tuin. Dan had ik een kleine anekdote bijvoorbeeld. Ik was een aantal maanden geleden met een koopster van een woning nog een tweede keer gaan kijken nadat zij de compromis al had getekend. En zij kwam binnen, en dat was een klein arbeiderswoningje met een tuin van 20, 30 vierkante meter, schat ik. Ze komt binnen en ze loopt onmiddellijk naar die tuin en zegt, dit is waarom ik heb gekocht. Daarna gaan we het huis terug bezoeken. En zegt, ik weet eigenlijk niks meer van de binnenkant van dat huis. Dat ging gewoon om die tuin voor. En dat was echt zo'n cité-woningje. Dus dat vond ik een heel treffend voorbeeld daarvan. Dat de mensen ontvluchten de stad en gaan naar wat...
Wil dat dan ook zeggen dat de Brusselse rand betaalbaarder is dan Brussel Centrum en dat mensen graag naar jullie regio komen voor het groen, de omgeving en dergelijke? Dat dat echt wel de trekpleister is?
Betaalbaarder. Huizen met een tuin zijn betaalbaarder, ja. Want huizen met een tuin in Brussel, ja, die zijn een stuk duurder.
Ja, die zijn er ook bijna niet in de Brussel. Er is weinig groen in de stad Brussel. Er is weinig gemeenschappelijk groen, maar nog veel minder groen aan de woningen zelf. Dus de weinigen die er zijn, die zijn zeer duur in Brussel. En die verhouding met de Vlaamse rand is natuurlijk helemaal scheef getrokken. Maar als we terugkomen op gaan de prijzen naar de coronarush dalen, dan heeft Michel wel een punt natuurlijk, als hij over de rente spreekt. Hè, want als de rente zou stijgen, ja, dan wordt het voor veel, veel meer mensen niet meer betaalbaar waarschijnlijk. En dan gaat die markt terug anders gaan reageren. Hè. Dan krijgen we terug minder vraag dan aanbod. Maar ik denk dat het aan de aanbodzijde er te weinig zal bijkomen van woningen, omdat die prijzen zullen gaan dalen. Ik geloof daar niet in.
Je hebt anderzijds toch ook wel de bouwpauze die door heel veel gemeenten wordt ingeroepen de voorbije maanden, waar men toch ook wel een beetje ongerust maakt. Want uiteraard, ze zijn gefocust op twee zaken. Zijn het indijken van de bevolkingsgroei in heel wat gemeenten, vooral rondom Brussel. En anderzijds het behoud van groen. En ik denk toch ook wel dat een beperking van het aantal woningen tot zich mee zal brengen. En daar merk ik toch wel een beetje ongerust in.
Oké. En merk je ook het verschil naar, is er op de investeerdersmarkt, is er daar een verschillende beweging? Zie je ook meer investeerders in jullie regio opduiken? Of blijft dat hetzelfde als jaren ervoor?
Oh, dat is ook al een tijdje bezig, merk ik, dat veel meer mensen geïnteresseerd zijn in het kopen van appartementen om te verhuren. Ik zie ook een verschuiving van het aantal... Het aandeel eigenaars en naar het aandeel huurders dat groter wordt in onze regio. Er zijn ook een aantal tendensen bezig dat jongeren zijn eigenlijk niet meer zo hard geïnteresseerd om zelf altijd vastgoed te verwerven, tenzij het voor hun financieel interessanter is. De woonbonus is nu wel weggevallen, maar huren kan voor sommige mensen op korte termijn een betere oplossing zijn dan kopen.
Nu, we spreken ook over de betaalbaarheid van vastgoed. Hoe zien jullie de inflatiecijfers tegemoet als we kijken wat er allemaal gebeurt op de economie? Denken jullie dat de prijzen op basis van de inflatie op vastgoed ook dat dezelfde effecten zullen hebben? Gaat dat ook in dergelijke 2-4% nog blijven doorstijgen als de laatste jaren? Of zal dat minder snel gaan als wat we gezien hebben de laatste 2-3 jaar?
Goh, dat is een moeilijke vraag. Je spreekt over de betaalbaarheid van woningen. Die wordt door veel dingen bepaald natuurlijk. Inflatie is daar één element van. Of ja, dat hangt samen met de hypotheekrente natuurlijk. Ja. Ik heb geen glazen bol. Wat mij betreft lijkt het mij zo dat die balans tussen vraag en aanbod... Die nog steeds gunstige fiscale situatie, toch ondanks het wegvallen van de woonbonus, wel een tikje aan kan, moest de inflatie stijgen. Nu, ik weet niet, heb jij daar meer, heb je daar zelf meer over te vertellen?
Eerlijk, ik heb dat lang geleden al een keer bekeken en ik had voorspeld dat de vastgoedprijzen gingen zakken. Twee, drie jaar geleden. Ja. En op basis van, er wordt heel veel gebouwd en dergelijke, En wat bleek de laatste jaren? Dat, eigenlijk, dat er een tegenovergestelde beweging, de prijzen zijn blijven stijgen op een tempo die voor mij onrealistisch is, waardoor dat ik nu nog altijd denk dat de stijgingen niet kunnen aanhouden als de laatste 2-3 jaar. 5-6% op een jaar stijging van vastgoed lijkt me niet realistisch. Maar uiteraard, ik heb ook geen glazen bol. En wanneer dat ik mijn vergelijking maak met Nederland, om u een idee te geven, in Nederland zijn de prijzen soms gestegen 10-15% per jaar. Dus de economische wetmatigheid van vraag en aanbod zal altijd gerespecteerd worden. Ja. Maar ik denk, en dat is misschien wel een belangrijk punt voor mij, dat ze zal toespitsen op de goede locaties.
Ja.
En de goede locaties zullen altijd die stijging blijven doorhebben. Ja. En de minder goede locaties zullen sneller gaan devalueren of minder snel die groei gaan. En een tweede belangrijk aspect, en ik denk dat we dat toch moeten bij stilstaan, is de ecologische voetafdruk van een woning. En we hebben gezien dat er bepaalde maatregelen eventueel op komst zullen komen, waarbij dat uw kadastraal inkomen gekoppeld wordt aan uw EPC-attest, waardoor uw belastingen hoger worden als je geen energiezuinige woning hebt.
Ja, ik vraag me af in welke mate dat aankondigingspolitiek is, want ze slagen er al 50 jaar niet in om dat kadastraal inkomen te indexeren, of ze indexeren het gewoon zonder het te laten afstemmen op de werkelijke... De werkelijke huur of de werkelijke waarde. Dus ja, dat misschien. Maar het is grappig dat je begint over voorspellingen. Want ik heb er nog een artikeltje van eind vorig jaar bijgehaald uit de tijd waarin staat: woningenmarkt wacht moeilijk 2021. Ik denk dat ze daar ook naast zaten. Ja. Dus er wordt vaak met veel stelligheid beweerd dat de prijzen gaan zakken of dalen. Maar het is alvast niet onze of mijn ervaring dat we een moeilijk 2021 hebben in tegendeel.
Het is al 20 of 30 jaar dat de banken, de financiële instellingen voorspellingen doen over de vastgoedprijzen. En in die 20, 30 jaar denk ik niet dat ze één keer juist waren. Ik zou zeggen, schoenmaker blijft bij je geest. Wij doen ook geen voorspellingen over de beurs. Misschien is het best dat de banken ook geen voorspellingen doen over de vastgoedmarkt.
Heel concreet dan, jonge gezinnen in onze regio, zijn woningen voor hen nog betaalbaar?
Ja, een zeer terechte vraag, Stefanie. En ook hier heb ik een artikeltje gelezen die zeer verontrustend is. Want wat hebben wij gelezen? Dat is dat in 2007 de gemiddelde leeftijd 33 jaar was waarbij een koppel een woning aankocht. En vandaag lezen we dat zomaar liefst 42, de leeftijd van 42 heeft bereikt. Ik lees zelfs ook dat gezinnen of mensen tussen 21 en 35 jaar, dat 1/3 van die categorie nooit een woning zal kunnen kopen in de toekomst. Dat is toch wel zeer schrijnend.
Ik denk misschien dat ik daar iets kan aan toevoegen. Er is een artikel in 2014 geschreven in Amerika, Why Young People Don't Buy Cars Anymore. Mm-hmm. En dat gaat over de wijzigende mentaliteit van de jongeren ten aanzien van bezit. En zij zien bezit niet meer als een prioritaire behoefte, vastgoed, auto. We hadden allemaal nog cd's in onze auto zitten. Nu is het Spotify, televisie is nu streamingdiensten geworden en die betalen voor gebruik, maar niet meer voor bezit. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke impact is op de vastgoedsector, omdat je ziet dat de jongeren zeggen, wij hoeven niet per se te kopen, wij zijn blij om te huren. En de behoeftes zijn veranderd van de jongeren. En ik denk dat dat ook een zeer belangrijke impact heeft op onze vastgoedsector.
Ik denk het ook. Ik denk dat de jongeren meer kiezen voor flexibiliteit. Oké, het zal wel deels te verklaren zijn door prijsstijgingen misschien. Maar dat, wat Frederik aanhaalt, ook wel belangrijk is. Mensen, jongeren kiezen meer voor flexibiliteit, willen gewoon op korte termijn kunnen verhuizen, huurcontract kunnen opzeggen. Ik las ook een artikel onlangs, Why Quitting is the New Success. Hè? Om gewoon te kunnen zeggen, ik laat mijn boeltje vallen en ik begin met iets anders. Dat is moeilijker als je vastgebonden bent aan vastgoed. Hè? Want dat kan je niet zomaar verkopen. Dus toch wel...
Hoor ik dan een beetje dat jullie eigenlijk de tendens van de jeugd niet koppelen aan de prijsstijgingen, maar eerder aan een nieuwe levensvisie?
Ja, in 2014 werd al artikel geschreven. En eigenlijk zie je voortdurend die wijzigende beweging van de jongeren. En zeker als wij doen regelmatig enquêtes ten aanzien van jongeren, en merken we absoluut dat zij een anders in het leven staan zoals dat ik was 20 jaar geleden. De mentaliteit verandert, de perceptie verandert. Maar dat komt ook de vastgoedmarkt ten goede. Wat ik daar wil aan toevoegen is dat de vastgoedhuurmarkt meestal aanzien wordt als een inferieure markt. En mensen met weinig middelen Maar eigenlijk in het buitenland wordt dat anders dan zien. In het buitenland is de verhuurmarkt een kwalitatieve huurmarkt. Maar dat zorgt ervoor dat als de jongeren niet meer willen kopen, dat ook die verhuurmarkt kwalitatiever wordt. Waardoor dat mensen sneller de stap zullen kunnen zetten om, ja, ik ga investeren, goede huurders hebben, goede betalingen. En die shift is ook geleidelijk aan opgang.
Dat is zeker zo, denk ik, Frederik. Maar het is natuurlijk niet de hoofdreden. Ik denk dat het leven, als je nog maar 50 jaar terugkijkt, totaal veranderd is. Mensen vinden dat vastgoed duur geworden is. En ik ga dat aan zich niet ontkennen, dat vastgoed duur geworden is. Een woning ziet er ook totaal anders uit dan 50 jaar geleden, als het over technieken, isolatie en zo meer gaat. Dus dat het duurder geworden is, dat is nogal eens evident. Het comfort van die woning aan zich is ook totaal anders dan 50 jaar geleden. 50 jaar geleden had niemand, als een woning gebouwd had, zijn tuin aangelegd. Nu heeft bijna iedereen zijn tuin aangelegd als een woning gebouwd heeft. Dus de woningen zijn duurder geworden en daar is wel een echt valabele reden voor waarom die duurder geworden zijn. De tweede dat ik wil aanhalen, dat is dat mensen vroeger, de woning maakte een aanzienlijk deel uit van hun budget dat ze maandelijks te spenderen hadden. Dat is nu nog zo. De vraag is, was dat 50 jaar geleden minder hoog dan nu? Wat je per maand betaalt.
Dat is de betaalbaarheid aankomt, in plaats van
en dat is de echte betaalbaarheid. Ja. De prijs die je betaalt, dat is niet wat het u kost. Het is per maand uw afbetaling.
Klopt, ja. En dan wordt dat verhaal van dure woningen toch gerelativeerd. Want met de huidige lage rentes valt dat al wel nog goed mee.
Inderdaad.
Die betaalbaarheid.
Ondertussen is het wel duidelijk dat natuurlijk rentevoeten mijn paradepaardje is. Maar het is inderdaad zo. Dus in 2010 hadden we rentevoeten van 4,5%. Die zijn inmiddels gedaald naar 1,35%. En dat betekent een ontledingstoename van 33%. En eigenlijk stemt dat overeen met de prijsevolutie.
En wat denk je als de rentevoeten, want uiteindelijk gaan de rentevoeten moeten stijgen. Dat kan niet anders. Het geld staat heel laag. Dus de rentes zullen... Wat denk je dat de impact zal zijn op de vastgoedmarkt daarvoor? Als de rentes stijgen met 1%, 2%, zie je dan nog een andere beweging? Of hoe zie je dat zelf? Of denkt u, de rentes zullen nog 10 jaar laag blijven staan?
Nee, maar dan denk ik toch zeker aan een stagnatie van de waarden. En zeker niet naar een stijging.
Oké. Ja, dat denk ik ook wel. Dat de prijzen zullen... ze gaan volgens mij op korte termijn nog verder doorstijgen. Vooral door vraag en aanbod. Maar eens dat die rente de hoogte inschiet, dan gaan de prijzen veel minder beginnen stijgen, dan gaan we naar een stagnering van de markt gaan. Maar hoe ver zitten we daar nog vanaf? Dat durf ik niet voorspellen, want dan zou ik een voorspelling doen over de financiële wereld en daar ga ik mij al van onthouden.
Want er is nog een beweging. Als je kijkt naar een gemiddelde woning, in 2002 was de oppervlakte van een nieuw te bouwen woning 220 vierkante meter. Mm-hmm. Ondertussen is die gezakt naar 135. Een appartement van 102 naar 78 vierkante meter. Dus de betaalbaarheid ging ook hand in hand met de daling van de oppervlaktes van de entiteiten. Dus mensen gaan ook veel kleiner gaan wonen, die ook wel een significante impact gehad heeft op de vastgoedsector. Kunnen we nog meer gaan zakken in oppervlaktes? Is er nog mogelijk om nog kleinere woningen, nog kleinere appartementen?
Als je naar het buitenland kijkt, dan moeten we dat bevestigen natuurlijk. Hè. Als je ziet op welke oppervlaktes mensen in steden wonen, zoals Parijs, dan kunnen we inderdaad nog kleiner gaan wonen. Natuurlijk in de Vlaamse rand rond Brussel, denk ik, is dat een ander gegeven. Dat is geen stad. En het zijn net die jonge mensen die misschien vanuit de rand of van waar dan ook in Vlaanderen in een stad gaan wonen zijn. Eens dat die kinderen hebben, dan zien we dat die terug naar die rand willen gaan. Dat die groen willen hebben, een rustigere omgeving waar ze met hun kinderen kunnen een aangenaam leven hebben zoals zij zich dat herinneren van als zij jong waren. En de vraag is hier inderdaad van, ja, gaat dat nog betaalbaar zijn voor jonge mensen in onze regio in de toekomst? Ik denk dat dat inderdaad moeilijker en moeilijker wordt. En we zien dat die jonge gezinnen wel terugkomen, maar bijvoorbeeld in onze regio gaan ze dan bijvoorbeeld uitwijken naar Vilvoorde bijvoorbeeld, waar de prijzen een stuk lager zijn dan in Grimbergen. Maar goed, eens dat ze daar dan 5 à 10 jaar wonen, dan kunnen ze terug een switch maken. Want dat is wel het verschil met vroeger. Vroeger kochten we een woning en we woonden daar 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar. En nu kopen mensen eerst een appartement. Na 5 jaar kopen ze een woning, een half open bebouwing, ergens korter in hun omgeving en korter bij de ouders die op de kleinkinderen kunnen passen. En nog iets later gaan ze dan misschien, als ze het goed doen, verhuizen naar een villa in de residentiële buurt, als ze het kunnen.
Het is een uitdaging van de olievlek van duurdere prijzen. Geleidelijk aan schuiven ze op naar breder en breder en breder en worden de randgemeenten nog duurder en duurder. Dus eigenlijk is het nu het moment om in de randgemeentes van Brussel effectief te gaan kopen, want we zijn sowieso zeker dat de uitdaging, Brussel is een groeiende stad met 20%, nieuwe inwoners op 15 jaar tijd, wat ongelooflijk is. Maar dan is die olievlek, dan zijn jullie daar zoals de eerste bij.
Ja, klopt, en zoals ik dat straks zei, dus dat heel veel gemeenten net die bouwpauze inroepen om het indijken van de bevolkingsgroei. En dan ga je natuurlijk het fenomeen krijgen dat mensen iets verder moeten uitkijken dan de directe omgeving rondom Brussel bijvoorbeeld.
Ja, want Brussel is vooral een poortstad. Hè. Mensen komen aan wanneer ze in België komen, in de grote steden, in Antwerpen, maar ook in Brussel, maar blijven daar niet lang. En ze gaan, zodra ze het hier een beetje gemaakt hebben, gaan ze naar Dilbeek, Berg en Zaventem. Want Brussel op zich fungeert als een soort van welkomststad. En daarna, de tweede etappe van die nieuwe Belgen is bij ons.
Misschien daar nog iets aan toevoegen. Merken jullie ook dat zonder hulp van de ouders, grootouders, dat het bijna onmogelijk geworden is? En jongeren die kopen, dat die eigenlijk meestal wel gesponsord, gefinancierd worden door familieleen?
Ja, ik denk dat wel. Als je ziet dat jonge mensen, zoals Michel daarnet aanhaalde, dat mensen nu gemiddeld 35 à 42 jaar zijn voor ze een woning kunnen kopen in onze omgeving. Ik denk dat diegenen die dat vroeger kunnen, dat die zeker aan vastgeholpen worden door de ouders. Dat kan niet anders. Maar ook daar is mijn vraag, is dat vroeger anders geweest? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat dat wel altijd zo geweest is. Misschien niet altijd in financiële middelen. Maar in de hulp en in het niet onmiddellijk afwerken van die woning, maar misschien in etappes doen, waar we nu direct weer met die woning onmiddellijk afgewerkt is.
Om terug te komen op uw vraag van kunnen we kleiner gaan wonen, Frederik? Ik geloof dat dat kan, maar niet als dat niet gepaard gaat met ontwikkeling van gemeenschappelijke groene ruimte. Als dat niet gelijke tred houdt, dan, het is misschien een sterk woord, maar dan krijg je een soort van tijdbom. Dat moet gepaard gaan met meer open ruimtes, meer publieke faciliteiten, zodat mensen niet vastzitten in zo'n een appartement van 70 vierkante meter. Maar gewoon vrijuit.
Men creëert ook projecten zoals co-housing, net om kleiner te kunnen wonen en betaalbaarder te houden voor bepaalde jonge mensen.
Mm-hmm. Ja, daar merk ik toch dat de meeste Vlaming, als die bereid is om een tuin te delen met zijn buur, dan is het al veel. Ik denk dat we daar bij onze mentaliteit nog niet aan toe zijn om de echte co-housing te gaan toepassen. Ik weet niet of dat... Ik heb nog nooit iets verkocht in co-housing.
Ik weet niet of dat maar ik heb net een koppel gehad die in het Brusselse een eigendom hadden verworven. En nu op zoek zijn naar verschillende families om naar het diepe co-housing te gaan.
Ik moet hierbij treden, ik heb het nog niet verkocht, maar ik heb wel redelijk wat mensen die mij die vraag stellen. Ik ben op zoek met een aantal gezinnen om dat te doen. Heb jij vastgoed dat zich daartoe leent? En het antwoord is dat ik niet echt vaak in portefeuille heb zulke dingen, maar die vraag komt wel meer.
Zou het dan zijn omdat de stedenbouwkundig er niks voorzien is eigenlijk, geen zones voorzien zijn waar men dat kan realiseren? Als het aanbod er niet is, kan je het natuurlijk niet kopen, kan je het niet verwerven. Het aanbod moet er zijn. Mm-hmm. En daarvoor moet er eerst een kader gecreëerd worden door de overheid, denk ik dan.
En vinden jullie zelf dat de gemeentes daar goed op inspelen? Op de behoeftes die jullie als vastgoedmakelaar dagelijks ervaren, dat er een tekort is of een overaanbod, dat ze daar rekening mee houden? En ik ga onmiddellijk een voorbeeld geven. Er is een stad in Vlaanderen die jaarlijks een 900-tal appartementen per jaar vergunde, 3 jaar, 4 jaar aan een stuk, en de gemiddelde take-up was 450. Dus er is een overaanbod die gigantisch is gecreëerd, waardoor dat er enorm veel leegstand is, waardoor dat de aantrekkelijkheid van die stad enorm geminderd is. Mm-hmm. Maar ik denk dat 100% toe te schrijven is aan de verantwoordelijkheid van de steden. Hoe zien jullie dat dan?
Ik denk dat ze vaak een beetje achter de feiten aanlopen. Om het nu te hebben over Zaventem, daar is een verordening over parkeerplaatsen. Per appartement dat gebouwd wordt, moet er 1,5 parkeerplaats zijn. We hadden het net over jongeren die veel minder belang hechten aan materiële dingen, inclusief een auto. dat is te veel. Mijn ervaring is dat die halve of 0,75 parkeerplaats te veel is. En die staan dan leeg, dus ze lopen achter de feiten aan.